Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Er Was Eens een Podcast. De podcast waarin wij iedere twee weken een oud sprookje bespreken en daar moderne levenslessen uit proberen te halen.
Mijn naam is Merel, ik ben theaterdocent en dramaturg.
Mijn naam is Floor, ik ben het tweelingzusje van Merel en ik werk in de IT. En dit is aflevering 32.
Yes, en we hebben iets nieuws.
We hebben iets nieuws.
We hebben een ringlight.
Hoe echt zo noob. Ja, het is een ringlight die ik bij de Action heb gekocht. Floor. En toen was hij nog gebroken ook, toen we net de verpakking openmaakten.
Ja, dat was, ja. Maar goed, hij doet het.
Hij doet het.
Dus we gaan filmfragmenten posten van ons die spreken.
Ja.
Die podcast aan het maken zijn. Zoals je nu ook een filmfragment kan zien op Instagram en ons nieuwe TikTok-account.
Ja, dus mocht je ons willen zien, ga dan snel eventjes naar de interwebs. En daar vind je een filmpje van ons. Of misschien kom je hier wel doordat je een filmpje van ons hebt gezien.
Wat dat betreft, welkom.
Heel erg welkom.
Super.
Wat hebben we vandaag voor sprookje?
Nou, ik was even helemaal klaar met die gekke sprookjes. Eigenlijk zonder ontwikkeling in een lelijke taal. Echt, sorry. Maar mag ik even zeggen dat hoeveel leuker is het om een sprookje te lezen dat goed geschreven is? Zeg maar ook goed opgeschreven.
Ja, maar dat is het punt.
In plaats
kinderen
van,
boeit
gebeurde
dat niet.
En toen gebeurde er dat.
Voor kinderen boeit dat niet. Ik las dus een artikel in de NRC en dat ging erover dat een of andere historicus, nou misschien vertel ik het nu helemaal fout, want heel eerlijk, ik heb het artikel maar half gelezen. Die vond van ergens uit Groningen of zo, vond die, hebben ze een schriftje teruggevonden van een 10-jarige jongen. Die dus al ver voor de gebroeders Grimm vertellingen opschreef.
Shoot.
Ver voor, nou ja, 50 jaar daarvoor of zo. Maar goed, dat is op zich een heel mensenleven, zeker in die tijd.
Zeker, een jongen van 10.
Ja, en die schreven echt gruwelijke sprookjes op. Dus zeg maar wel in de kinderlijke taal. Dus het was wel zeg maar en toen, en toen, en toen, die vertelling. Op zo'n manier. Maar dat ging dus wel echt over, weet ik veel, mensen die op gruwelijke wijze vermoord werden en hoofden eraf gehakt.
Sorry,
echt
maar
helemaal
voor een kind van 10 vind ik dat een beetje psychopathisch.
Ja, het ziet, ja, ja, misschien heeft hij niet een hele fijne jeugd gehad, maar nee. dat weet ik niet. Maar goed, misschien kunnen we die, als we die een keer kunnen opduikelen, kunnen we die vertellen, dan wordt het wel echt een gruwelijk sprookje.
Dus call us if maar, you got OG transcript.
Ja, precies. Maar goed, nee, ik snap wat je zegt. Het is natuurlijk minder leuk als je echte kindersprookjes leest.
Ja.
En daarom is het zo fijn dat we ons lievelingsboek weer bij de hand hebben. Er staat ook echt op de achterkant sprookjesboek voor volwassenen. Dit was ik even vergeten dat erop stond.
Nou ja, het is ook behoorlijk gruwelijk weer, zou ik zeggen.
De Pentamerone.
De Pentamerone.
Ja.
Ja. Anyway. Zullen we beginnen?
Ja?
Is goed. Okay.
Gaan we er gewoon helemaal bleu in.
Helemaal bleu gaan we erin. Of wat wil je weten? Of wil je al de moraal van het verhaal van tevoren weten?
Nee, ik wil er achteraf.
Okay.
Ik wil unbiased dit verhaal ingaan.
Ja. Zo, sorry. Dat was niet de bedoeling in de microfoon. Dit is de Berin.
Ja, de She-Bear.
She-Bear, dus de vrouwelijke beer.
Ja.
Zo heet het sprookje, de Berin. De Berin van Giambattista Basile uit de Pentamerone. Oké, gaan we. Er was dus een koning.
Classic.
En nou, zijn vrouw was supermooi, de koningin. Maar in de bloei van haar leven viel ze van het paard der gezondheid en verloor het leven.
Oftewel, sorry, ik wilde niet lachen over dat iemand doodging. Maar ik vind ze veel van het paard haar gezondheid, vind ik.
Nou, er komen nog heel veel leuke uitspraken in voor.
Goed, ze overleed. Ja, tragisch.
Ze overleed. Maar voordat ze stierf, zei ze, ja, jij was de liefde van mijn leven. Ik was de liefde van jouw leven. Dit wil ik ook dat je na mij blijft bewijzen. Kortom, ik wil dat je niet met niemand anders hertrouwt, tenzij je een vrouw die echt zo mooi is als ik vind. En dan mag je haar trouwen. Maar anders zal ik je haten, zelfs in een andere wereld.
Sorry, ja, oké. Okay. Nou goed, ga door.
Ja.
Ja, ik vind hier wat van.
Ja, ik zie het. nou goed, dus die vrouw die sterft en de koning die rouwt. Heel dramatisch, zoals ik hier mag lezen. Maar Ook deed hij daarna, zoals het gezegde luidt, dat elleboogpijn en leed om een vrouw hevig zijn, doch kort duren. En de andere volkswijsheid, twee vrouwen, één in het graf en een ander aan je zij. Kortom, de eerste volkswijsheid is dat elleboogpijn en je vrouw verliezen doen hartstikke pijn van binnen.
Ja.
Maar duurt, maar kort. Duurt maar kort.
Ja.
En één gaf, vrouw in je graf en één aan je zij. Dus kortom, de nacht was nog niet gevallen. Of de weduwnaar die zei, nu heb ik mijn vrouw verloren en blijf ik als weduwnaar treurend achter zonder andere vreugde van een andere erfgenaam dan die zielige dochter die zij mij gelaten heeft.
Nou.
Ja, dus
de dit zijn echt letterlijk wel alle vaders ooit ongeveer met hun dochter. Als die vrouw dan doodgaat, en dan komt waarschijnlijk straks een boze stiefmoeder die het weer allemaal gaat verpesten.
Nou, maybe.
Boze stiefvader, dat zou een leuke plot twist zijn.
Ja. Ja. In de Pentameron uit 16 nog wat.
Is goed.
Anyway. Hij zegt, maar ik heb eigenlijk een zoon nodig om mijn erfgenaam ook te hebben. Aan een dochter heb ik niks. Dus waar zal ik mij wenden? Waar kan ik nog een vrouw vinden die zo mooi is als mijn lieve Nardella? Dus zijn vrouw die net was overleden. Kortom, hij ging een soort van zoektocht uitzetten voor de mooiste vrouw. Eigenlijk over heel Europa. Dus vanuit heel Europa kwamen vrouwen. En hij keurde iedereen af eigenlijk. En daar staan echt heel wat beledigingen over vrouwen van verschillende kom af in. Dus die zal ik niet voorlezen, of wel? Zal ik er wat voorlezen?
Ik lees er maar wat voor.
De Spaanse kon hem niet bekoren om haar vale kleur. De Napolitaanse beviel hem niet om de hoge hakjes waarop ze liep. De Duitse leek hem koel en ijzig, de Française te lichtzinnig van aard, de Venetiaanse een spinrokken van vlas met haar zo erg blonde lokken.
Wie denkt deze kuivel niet dat hij is?
Echt, hè? Dit wordt nog erger. Hou je vast. Hou je vast, Floor.
Oké.
Want hij dacht, zoveel knappe vrouwen zijn me niet naar mijn zin. Maar tenslotte wendde hij zich tot zijn dochter en zei, waarom zou ik zo ver van huis...
Nee, I don't want to hear it. Nee, ik wil het echt niet horen. Nee, ik ben er klaar mee. Boekje dicht, weg, klaar.
Oké, dat was het volgende week. Zijn dochter heette Preciosa. Dus Precious, maar dan op zijn Italiaans. Preciosa. Waarom zou ik zo ver van huis zoeken als Preciosa mijn dochter naar het model van de moeder gemaakt is? Ik heb dit knappe gezichtje in huis en ik maak mij druk om het andere einde, om het op de andere einde van de wereld tegen te komen. Kortom, hij ging aan zijn dochter voorstellen om haar te trouwen.
Oh my god.
Nou, de dochter... Hij stelt voor aan zijn dochter. En zijn dochter zei, ben je helemaal gek? Ik ga niet met jou trouwen. Wat denk jij?
En groot gelijk heeft ze.
Ja, echt hè? De vader die zei, luister. Vanavond moet je nog besluiten of je deze verbintenis met mij wil. Maar als je het niet wil, gaat het heel slecht met je aflopen. Oftewel, vanavond gaan we eigenlijk gewoon trouwen.
Dus
Preciosa die ging naar haar kamer toe. En daar kwam toevallig een oude vrouw langs, die haar jammerklachten hoorde uit haar kamer. Dus die haar hoorde huilen. En die vrouw, die bediende haar altijd van planketsel. Weet je wat dat is?
Nee.
Een soort foundation. Dus foundation van vroeger.
Oh,
dus
het is gewoon
soort,
een make-up artist.
Ja, het is gewoon een fysiciste.
Ja.
Ja. Die kwam langslopen en die zei, dit is inderdaad verschrikkelijk. Maar wanhoop niet, want voor alles is een middeltje, behalve voor de dood. Maar ja,
daar hebben we nu niet mee te maken.
Precies.
Voor de rest, voor alles een middeltje, ja.
Wanneer je vader met je domme kop vanavond wil doorzetten, heb ik dit voor je, een grassprietje. Als je dit grassprietje in je mond steekt, verander je in een berin. En dan kan je vluchten, want je vader wordt dan zo bang van je dat hij je kan laten vluchten. En dan kan je gaan dan naar het bos waar de hemel je geluk voor je bewaard houdt. En als je er weer als vrouw uit wil zien, haal je het gasprietje uit je mond en dan verander je weer in een vrouw.
Lijkt me wel lastig gedaante. Met die berenpootjes om dan een gasprietje tussen je tanden vandaan te halen.
Ja, toch? Nou ja, goed. Preciosa bedankt dit oudje ten zeerste en bij het afscheid gaf ze haar nog wat meel en ham en spek mee. Want dat begeef je voor een magische toverspriet.
Ja, meel en ham en spek. Ja.
Zeker. Nou, de vader was ondertussen al begonnen met feestvieren. Dus die deed alsof dat huwelijk bijna was voldaan. Dus ze nodigde alle ridders uit, was aan het feesten tot midden in de nacht. En in midden in de nacht liet hij Preciosa komen om de liefdesrekening te voldoen.
Oh my god.
Nou ja, toen Preciosa hem onder ogen kwam, stak zij het sprietje in haar mond en nam de gedaante van een vreselijke beer aan en kwam hem dreigend tegemoet. De koning schrok ontzettend van dit wonderbaarlijk gebeuren en verborg zijn hoofd onder het dek, waar hij de volgende morgen nog niet eens zijn hoofd tevoorschijn durfde te steken.
Nou, groot gelijk.
Ja. Dus Preciosa die verliet het paleis als beer en ging naar het bos. En daar bleef zij een tijdje, totdat de zoon van een andere koning, van een ander rijk, kwam jagen. En die zag de beer en werd ontzettend bang, totdat hij zag dat het dier ging liggen en kwispelen als een hondje. en hij kwam weer op adem.
Het grassprietje uitspugen, maar goed.
Nou ja, blijkbaar niet. Hij kwam weer op adem. En hij zei, oh, je bent echt best wel een leuk beestje. Kom maar mee. Dan, dan ga ik voor je zorgen.
Ik weet niet, zou jij een beer vertrouwen die kwispelend voor je in het gras ligt?
Nou, wel in dit magische leven. Ja. You never know. Hij zei, oké, blijf jij hier maar even liggen. Ze waren ondertussen in de tuin van het paleis. En iedereen was eigenlijk gek op Preciosa. En toen op een zekere dag alle bewoners het paleis verlaten hadden en de prins alleen was, ging hij uit zijn raam kijken waar het beertje gebleven was. En het beertje, in plaats van het beertje, zag hij Preciosa, die haar haren, die zeg maar een gasprietje uit de mond had gehaald om haar haren te kammen. Want die waren wat geklit geraakt. Ik snap niet hoe die geklit raken op het moment dat je al een beer bent, maar goed.
Maar ze is toch geen beer meer, want ze heeft je gasprietje eruit gehaald.
Ja.
Ja, dus misschien verandert ze weer terug en dan denkt ze, oh, mijn hele haar is door die hele transformatie in de war gegaan.
Ja.
Maar goed, ze kampt met het gasprietje haar haar.
Nee, ze had het gasprietje uit haar haar gehaald en ze kamde de haren met de vingers, denk ik.
Oké.
De prins werd natuurlijk gelijk verliefd. Verbluffende schoonheid. Hij stortte de trappen af en holde de tuin in. Maar Preciosa, die merkte al wat er gebeurde. En ze stak dadelijk weer het sprietje in haar mond. En werd weer als eerst. Oftewel, ze was eigenlijk gewoon doodsbang voor de prins.
Ja.
En voor mannen in het algemeen natuurlijk. Naar wat haar was aangedaan.
Ja.
De prins kwam in de tuin, zag niet wat hij wilde vinden. Hij verviel tot een zware melancholie en na enkele dagen werd hij ziek. En steeds riep hij maar, oh beertje van me, mijn beertje toch. Zijn moeder, die deze klacht hoorde, oh ja, de prins is nogal een moederskindje. Dat moet ik er misschien even bij zeggen. Nou, dat ga je vanzelf wel merken. Zijn moeder, die deze klachten hoorde, was in de veronderstelling dat de beer iets heel naars had uitgehaald. Dus zij beval de jagers van het kasteel om die beer te vermoorden.
Ja.
Maar ja, iedereen was verliefd.
Het is altijd een beetje toch. Je hebt altijd deze moeders die dan vervolgens die schoondochter, dat is nu nog niet, maar dood willen hebben op de een of andere manier. Nu weet ze alleen niet dat er een mens in zit.
Ja, precies. De beer, ze jaagde de beer. Ze beval de jagers om de beer te doden. Maar de jagers die konden dat niet omdat ze het beertje zo leuk begonnen te vinden.
Mm-hmm.
Dus ze hadden haar gewoon naar het bos gebracht, zeg maar. En toen aan de koningin verteld dat ze de buik hadden opengesneden, wat ze dus niet hadden gedaan. Nou, toen de prins ter oren kwam wat er gebeurd was, werd hij onuitsprekelijk kwaad. En ziek als hij was, sprong hij uit zijn bed en wilde de dienaren te lijf gaan. Maar ja, toen hij hoorde wat er eigenlijk gebeurd was, namelijk dat de beer gewoon nog leefde, maar in het bos, sprong hij meer dood dan levend op zijn paard. Het is echt een
paard
ter
gezondheid.
Ik hoop niet dat hij eraf viel, maar goed. Hij sprong op het paard en ging een beer zoeken. Nou, die was niet zo heel ver weg. Maar ja, hij was wel heel dramatisch daarna. Dus hij zag haar, nam haar weer mee naar het paleis in de kamer, waar hij ook ziek lag te wezen. En hij ging haar heel bekommerd aanroepen. O verrukkelijk koningshapje dat in deze huid verborgen zit. O kaars van liefde die in deze harige lantaarn gesloten zit. Waarom speelt ge zo met mij? Om mij te zien smachten en langzaam aan wegteren. Ik sterf uitgehongerd van verlangen, uitgeput als een lampenpit opgebrand om uw schoonheid. En gij ziet er de duidelijke bewijzen van, want ik ben tot een derde gereduceerd en slechts fel overbeen, daar de koorts zich met de stevige dubbele draad aan mijn aderen gehecht heeft. Til daarom het scherm van de ruige huid op en laat mij het decor van uw schoonheid zien. Til de bladeren van de korven en laat mij een blik slaan op de schone vruchten. Til de portière op en laat de ogen binnen om de luister der wonderen te aanschouwen. Wie heeft zulke glad kunstwerk in een kerker geplaatst, omhuld met haar? Wie heeft zulk een kostbare schat in een lelijke leren beurs gesloten? Sta toe dat ik toonbeeld van gratie zien mag en neem al mijn verlangen voor in betaling. Want alleen een blik van het inwendige van deze beer kan de zenuwtrekkingen waardoor ik gekweld word beter maken.
Zo, toneelschool. Jong toneelschool. Nee, maar ja, sorry, oké, ja, heftige monoloog wel. Hij kan ook gewoon tegen haar zeggen van, in plaats van haar schuldig te laten voelen dat zij hem ziek maakt, omdat zij weer terug is veranderd in een fucking beer. Ik bedoel, gaslighting much. Dat doet zij gewoon omdat ze getraumatiseerd is. En deze vent toont dan, oké, goed, de analyse komt zo. Maar deze vent toont geen enkel begrip voor haar situatie.
Hij weet haar situatie ook niet natuurlijk.
Nee, maar waarom denk je dat zij liever een beer is dan een vrouw?
Exactly. Maar goed. Dus hij had dit gezegd en steeds maar herhaald. En hij merkte dat hij zijn woorden te grabbel gooide. Joh. Hij liet zich weer op zijn bed vallen en kreeg een zenuwtoeval dat de dokters het ergste voor zijn toekomst voorspelden. Nou, zijn moeder, die eigenlijk haar hele leven in dienst stelde van de zoon, vroeg, jongen, waar komt dit hartzeer toch vandaan? Wat heb je nu bevangen? En de prins die zei, ja, niets kan mij troost geven behalve het zien van de berin. Want die berin was ondertussen weer naar buiten gebracht. Dus laat alsjeblieft in deze kamer verblijven. En ik wil dat geen ander voor mij zorgt en mijn bed opmaakt en mijn eten geeft dan alleen zij. Want als ik dat pleziertje heb, zou ik gauw beter worden. Oftewel, hij beval de beer om zijn huishoudster te worden.
Oké.
Nou, de moeder vond het verkeerd dat de berin als kok en kamermeisje moest fungeren.
Nu vindt ze het verkeerd. Ja. Maar echt letterlijk 10 minuten geleden wilde ze er nog dood hebben.
Nou, het wordt toch erger. Nou ja, dus zij riep de berin naar binnen. En de prins vroeg, wil je alsjeblieft voor mij zorgen? En ja hoor, zei de berin. Nou nee, want de berin kon niet praten in het sprookje. Maar de berin tilde de pols van de patiënt op. Ging even aan een hartklopping voelen. Ging vervolgens een kippertje plukken. Stopte het in een pan in de kamer. Nou, ging dus
nogmaals,
helemaal
gaat
voor hem zorgen.
Met die berenklauwtjes, die hebben toch hele grote poten. Die kunnen toch niet een kippertje plukken zo, één voor één.
Nou, het gaat heel efficiënt, zegt hier. Nou. En ondertussen wordt de berin Teddy genoemd door de prins. Teddy, wil je niet voor mijn kormen zorgen en me eten geven?
Leuke.
Ja.
Teddy. Teddyberen zijn toch teddyberen geworden naar Roosevelt of zo?
Ja, ik denk de knuffel, maar ik denk dat. Ja?
Ja, volgens mij was er zoiets. Oh. Okay, dit moeten we even gaan fact-checken, want ik ben fact-checken. Maar volgens mij was dat dus echt pas ergens, zeg maar, in de afgelopen eeuw. Dat is niet in 1600 heette die beren nog geen Teddy.
Nee?
Nee.
Oké. Maar goed, staat hier toch. In ieder geval. Even kijken hoor. Oh ja, de prins verliet later even het bed en toen ging de berin het bed weer opmaken en plukte rozen en strooide dat uit over het bed en zo. Dus ze was echt wel heel bedachtzaam. En de prins die zag dat toen hij weer terugkwam en zei tegen zijn moeder, ja mam, sorry, maar ik wil die berin echt heel graag kussen. Laat me alsjeblieft die berin kussen, want anders zal mijn ziel uit mij ontsnappen. Nou, en de koningin die zag dat hij op het punt stond flauw te vallen, wende zich tot de berin. Kus hem toe, geef hem een kus, mijn lieve dier, wil toch niet dat mijn arme jongen sterft van verlangen? Nou, de berin kwam dichterbij en de prins omvatte haar beide wangen. En terwijl zij hun gezichten voor elkaar hielden, viel op de een of andere manier het gasprietje uit de mond van Preciosa, die in de armen van de prins als een wonderschoon menselijk wezen rusten bleef. Kortom, terwijl ze naar elkaar toe bogen om elkaar te zoenen, viel het gasprietje uit de mond, waardoor zij weer veranderde in haarzelf.
Ja, maar zij kon dat gewoon zelf doen. En zij koos ervoor om dat niet te doen.
Ja, klopt.
Oké.
Ja, zeker. Dus de prins die gaf een schil. Zei, hey, daar ben je. Nu ontsnap je mij onder geen voorwaarden meer. En Preciosa, die was eigenlijk heel erg beschaamd en bang. En zei, oh, nu ben ik in je handen. Ik beveel jou mijn eer aan. Hak me maar in stukjes, verpletter me en gooi me omver zoals je behaagt. Ze was gewoon bang dat hij haar ging vermoorden op de een of andere manier.
Terwijl hij net die
of
hele...
slecht ging behandelen.
Hij heeft letterlijk net die hele speech gehouden.
Ja.
Oké.
Ja. Maar ja, ze was gewoon psych getraumatiseerd.
Ja.
En de koningin nam het woord en ondervroeg de schone jongvrouw wie zij was en wat haar tot dat ruige leven had gebracht, zeg maar het ruige leven als beer.
Mm-hmm.
En de Preciosa vertelde haar tot in de finesses de geschiedenis van haar lotgeval. En de koningin geloofde haar als een goede, eerbare dochter en zei tegen de prins dat het haar goedkeuring wegdroeg als zij zijn vrouw werd. Dus ze mochten trouwen. En de prins, die niks anders in het leven verlangde, gaf haar meteen zijn woord. En de moeder zegende het paar en beval deze schone verbintenis te vieren met feestelijkheden. En Preciosa was een voorbeeld van wat de mensen noemen. Wie goed doet, goed ontmoet.
Hè? Ik snap het echt niet, die moraal.
Wat?
Wie goed doet, goed ontmoet.
Nou nee, dat is op het einde. Maar de moraal op het begin. Zal ik die nog even voorlezen?
Ja.
Want die is iets anders. Oh, nu ben ik... Oh. Even kijken. Oké. Men kan op galbittere bevelen niet met suikerzoete gehoorzaamheid antwoorden. De mens moet rechtvaardige dingen bevelen om naar verhouding gehoorzaamheid te ondervinden. En uit onbillijke orders ontstaat tegenstand. Zoals de koning ondervond die zijn dochter iets vroeg dat niet in de haak was en daardoor aanleiding werd dat zij vluchtte met de risico haar eer en haar leven te verliezen.
Ook een beetje een domme moraal, als ik eerlijk ben. Maar goed, ja, sorry, ik vind het gewoon deze vrouw...
Ze is lekker bezig.
Ja, nee, maar deze vrouw, als je het eventjes gewoon... Even gewoon sec bekijkt. Wat gebeurt er? Deze vrouw, haar vader, die probeert incest met haar te plegen.
Ja.
Tegen haar wil in, hè? Laten we even wel wezen.
Ja.
Vervolgens vlucht zij weg. Dan wordt zij soort van in huis genomen door een of andere prins. Hij voelt zich duidelijk niet genoeg op haar gemak om zichzelf letterlijk en figuurlijk helemaal bloot te geven.
Ja.
Want zij kiest ervoor om verborgen te blijven. Hè?
Ja.
Net zoals dat we vorige keer zagen met de Kickforce prinses.
Ja.
Zij kiest ervoor om dat niet te doen. Vervolgens gaat hij er sick lopen gaslighten. Alsof het haar schuld ineens is dat hij helemaal ziek wordt. En dat zij hem alleen beter kan maken als zij kiest om zich bloot te geven. Hij kan ook gewoon lief tegen haar zijn. Misschien geeft hij zich vanzelf dan wel bloot.
Ja.
En vervolgens is het van, ja, wie goed doet, goed ontmoet. Ja, het is goed dat het beertje zo goed voor de prins gezorgd heeft. Want nu heeft zij een mooie toekomst. Dat ik denk van, hè?
Nou, ik denk eigenlijk hoe je het moet zien. Ik denk dat je het kan zien als een metafoor voor vrouwen die misbruikt worden. Of die abuse hebben doorstaan.
Ja.
Dat je soms eigenlijk moet veranderen in heel iemand anders om daar weg te kunnen komen. En eigenlijk drastische... maatregelen moet nemen. Maar dat op het moment eigenlijk alleen als je weer kwetsbaarheid toelaat in je leven, want de beer is ook niet zomaar een wezen natuurlijk. Ik bedoel, ze verandert niet in een kikker, ze verandert in een beer. Een agressief beest. Dus dat je dat meer als metafoor kan zien van pas op het moment dat je kwetsbaarheid weer kan toelaten en eigenlijk mensen kan vertrouwen tot wie jij bent, kan je weer echt de liefde opbouwen of zo. En dat het de prins, die dan zo ziek wordt, symboliseert dat eigenlijk niemand tot haar kan komen.
Ja, dat relatie, dat een eventuele volgende relatie, of het nou romantisch is of niet romantisch is, dus niet gezond kan zijn.
Ja.
Totdat je dan weer jezelf bent.
Precies.
En die lager af hebt. Ja.
Ja.
Maar toch, ik vind ook heel eerlijk gezegd dat die koning er bijzonder makkelijk van afkomt.
En ja, waar de fuck slaat het op? En waarom slaat deze moraal alleen maar op het begin van het verhaal? Dat
ja,
vind ik ook zo weird.
En ik vind het ook heel raar dat hij op het begin zegt, oh, mijn vrouw is dood, jammer joh. Oh. En ik heb alleen een domme dochter die achter is gebleven. En letterlijk de volgende dag wil hij met haar trouwen.
Wil hij met die domme dochter trouwen?
Ja, toch?
Ja. Klopt.
Nou, het was alweer een vermakelijk sprookje. En ook niet hoe ik verwacht had dat het zou gaan aan het begin, heel eerlijk.
Nee, leuk
nee.
Hè?
Ja.
Ik bedoel, ik dacht wel weer, ja, hebben we wel weer iets met dieren? Maar ja, ik bedoel, de Pentamerone staat gewoon vol met mensen die in dieren veranderen.
Ja, en ik bedoel, het blijven sprookjes. Als het geen dier is, dan is het wel een troll. Dan is het wel een Het is ja. gewoon een pratende boom of zo.
Trouwens, ik las de sprookjesboom. ik las een analyse ook van dit verhaal. Amerikaanse analyse. En daarin zeiden ze, oké, ja, het is best wel gruwelijk dat die vader gewoon natuurlijk op incestueuze handelingen uit is. Maar ja, er komt bijna ook een soort van, hoe noem je dat? Bestiality in voor. Want die prins die kust de beer.
Ja, klopt.
Dus allemaal seksuele...
Maar had die prins nou wel of niet goed gezien dat ze eigenlijk een meisje was?
Ja, had hij
ja, dus
gezien.
Hij wist het wel. Ja, had, ja,
precies. Maar gewoon dat beeld, denk ik. Zeker voor Amerikanen.
Ja, sorry hoor, maar wat denk je terwijl, van bijvoorbeeld Beauty and the Beast? Dat is ja. letterlijk bestiality. Ja, alleen dan van een vrouw naar een man toe.
Ja, ja. klopt.
Ja.
Dus, maar goed, anyway. Het is natuurlijk best wel... Maar ja, ik las dus die analyse waarin stond... Ja, dat is echt gruwelijk, dat plot natuurlijk met die vader en die dochter.
Mm-hmm.
Maar het is bij lange na niet een van zijn meest gruwelijke verhalen. Dus ik ben op een quest om het meest gruwelijke verhaal in de Pentamerone te vinden.
Super. Ik hoop dat jullie nog een keer nog meer willen luisteren. Want we zijn op een quest naar het meest gruwelijke verhaal, blijkbaar.
En als je suggesties hebt...
Als je suggesties hebt, dan horen we het graag. Maar meer, wat denk jij dat de moraal van dit verhaal is?
Nou, er zitten er meerdere in. Ik denk dat degene die ik net vertelde eigenlijk heel wel ook waar is. Een beetje cliché natuurlijk van, oh, als je muurtjes opbouwt, dan kan je nooit. Maar ik denk wel dat het hierin heel goed gesymboliseerd wordt. Echt, veranderen in een beer. Iets dat je nooit meer kwetsbaar kan laten raken. En ik ben wel een fan van de kracht van kwetsbaarheid of zo.
Mm-hmm.
En dat... Of zo, dat is een boek van Brené Brown trouwens. Dat heb ik niet zelf bedacht hoor. Maar toen ik dat las, toen vond ik dat wel heel verhelderend. Dat in die kwetsbaarheid, dus ik kunnen laten zien van... Hey, dit ben ik of zo. Dat er eigenlijk een grotere kracht in schuilt dan al het agressieve en alle muurtjes die je ooit om je heen kan hebben opgebouwd.
Mm-hmm. Oké. Dus moraal nummer 1 is de kracht van de kwetsbaarheid.
Ja.
In kwetsbaarheid dus vind je echt
ik ben
kracht.
Ook wel... Nou, kijk, kan het natuurlijk niet altijd, denk ik. En als je echt in een abusive relatie hebt gezeten of zo... Dan moet je daar natuurlijk gewoon professionele hulp bij krijgen. En ik zeg ook niet dat dit de oplossing is tot alles. Maar die disclaimers van dien. Ik ben ook wel van mening dat... Ja, weet je wel, we zijn allemaal mensen. Je hele hebben en houden is eigenlijk het enige wat je hebt. Als je je hart op tafel gooit bij iemand waarbij je denkt dat dat kan, is dat het mooiste wat er is. En schuilt daar de allergrootste kracht in. En daar schuilt je zekerheid in. En niet het proberen te pretenderen om sterker te zijn of zo dan je bent. Terwijl dat sterker zijn, dat is helemaal niet sterk. Snap je wat ik bedoel?
Ja. Ik snap het. Voor mij is de moraal van het verhaal... Ja, ik denk misschien iets soortgelijks. Want ik wilde iets heel gemeens zeggen over die vader. Van, ja, incest is fout. Maar ik denk dat iedereen het
natuurlijk
wel mee
is incest fout.
Voor de rest wilde ik eigenlijk ook nog een moraal... Dacht ik misschien iets met de prins. Dat hij die meid niet zo moet gaslighten. Trouwens, ik heb nu een paar keer gezegd... Voor mensen die niet weten wat gaslighten is. Dat is dus eigenlijk iemand aan zijn eigen verstand of intellect laten... twijfelen door iemands gevoel eigenlijk te invalideren. En dat is wat hij naar mijn mening heel erg doet hier. Dus zeggen van, door jou ben ik ziek, omdat jij je niet bloot durft te geven, kan ik niet verder. Dat staat natuurlijk, objectief gezien, natuurlijk helemaal nergens op.
Nee.
Ik bedoel, dit is wel zijn... hij dwingt haar gewoon om ergens naartoe te komen waar zij misschien niet helemaal klaar voor is. Maar goed, ik vind jouw uitleg mooier. Dus dan ga ik daar maar gewoon
weet je waar
mee.
De term gaslight vandaan komt trouwens?
Nou...
Nee, weet ik niet.
Nee.
Er was al film in de jaren 80 of 90, waarbij er een soort van spookscène was, waar ze letterlijk een gaslicht hadden. Een man en een vrouw, volgens mij, die waren in een ruimte en er was iets met dat gaslicht dat de hele tijd aan en uit ging. En de vrouw zei, waarom gaat dat gaslicht aan en uit? En toen zei die man, nee, maar waar heb je het over? Die staat gewoon aan de hele tijd. En daar komt die term gaslighting vandaan.
Ja. Precies, dus iemand aan zichzelf laten twijfelen door te zeggen... of gevoel te invalideren of te zeggen van dit is helemaal niet waar. Je bent gewoon...
Of over andere dingen gaan praten, zeg maar... die niet daadwerkelijk met dat argument te maken hebben. Nou, in ieder geval aandacht afleiden van dat punt wat je probeert te maken.
Precies. Nou goed, dus ik denk dat mijn moraal is dus ook iets soortgelijks... maar dan wil ik het denk ik meer gooien op... er is... echt een leven nadat dit soort heftige dingen met je gebeuren. In dit verhaal Weet je, ik bedoel, ze maken natuurlijk vreselijke dingen met de vader mee. En dat wordt hier een beetje licht over gepraat. Maar goed, dat als het echt zo was
trouwens,
geweest...
kunnen we nog even teruggaan naar die uitspraak? Zijn? Eén vrouw in het graf, één aan je zij. Wie heeft dat ooit gezegd? Wat ja, is dat voor uitspraak?
Ooit, nee. Nou ja, misschien in... wanneer is het geschreven? 1600 of zo.
Ja.
Misschien toen wel.
Ja, fuck
toen gingen
aan,
mensen
nee.
constant dood aan de plaag en zo.
Ja, denk je dat mensen toen ook anders met de dood omgingen? In de zin van
wel.
Dat het onderdeel was van het leven in plaats ja. van...
Nu zijn mensen al zo bang om in de eerste plaats ouder te worden.
Ja,
hoeveel
echt,
vrouwen er van, zeg maar, onze leeftijd, wij zijn nu 29, zijn bijna 30, maar hoeveel vrouwen van onze leeftijd überhaupt aan de botox zitten, omdat iedereen ja. zo bang is om gewoon net een beetje ouder eruit te zien, laat staan om echt oud te worden.
Ja,
daar hebben mensen echt een probleem mee.
Ja, want mensen hebben problemen met ouder worden.
Terwijl, hoe
omdat...
mooi is het om oud te worden?
Ja. Nou, en daarom vond ik het ook wel echt verhelderend dat bij de... bij de Oscars, Golden Globe, ik weet niet, maar dat Jennifer Coolidge en die uit die actrice uit Everything Everywhere All at Once,
mm-hmm.
dat zij beide een Oscar kregen volgens mij, of een Golden Globe, ik weet niet meer precies, maar zij zijn allebei actrices boven de 50, dat ik dacht, yes,
ja.
weet je wel, en die hebben een tweede carrière kunnen bouwen eigenlijk, want ze waren beide vroeger wel populair, maar nu weer een tweede carrière kunnen bouwen en daar zo succesvol in geworden. Mm-hmm. Echt fantastisch.
Ja.
Want waar slaat het eigenlijk op dat je geen actrices boven de 30 ziet of boven de 40?
Op. Echt, mensen zijn te geobsedeerd door jong blijven. Terwijl heel eerlijk, wat is nou echt leuk aan heel jong zijn? Ik bedoel, ja, je kan alles doen wat je wil, maar tegelijkertijd heb je ook geen geld. En je bent super onzeker.
Ja, dat.
Het wordt alleen maar beter naarmate je ouder wordt, laten we wel wezen.
Nou, dat weet ik niet. Maar ik vind het leven nu wel leuker dan toen ik 25 was.
Ja, precies. Anyway, dus wat ik wilde zeggen, we dwalen een beetje af, ja. is moraal van het verhaal. Er is nog een goede toekomst nadat jou zoiets vreselijks overkomt. En dat is misschien niet makkelijk, maar op een gegeven moment vind je je weg weer terug. En als je ook de juiste mensen om je heen hebt, dan zal dat vanzelf je gewoon het gelukje weer toelachen.
Ja. Mooi.
Dus, moraal nummer 1. Kracht van kwetsbaarheid. Als je kwetsbaar bent, kun je mensen binnenlaten. Dat is hoe je echt persoonlijke relaties vormt.
Ja.
Nummer 2. Als je verschrikkelijke dingen zijn overkomen, dan komt het echt weer goed.
Ja.
Er komt weer een moment in je leven dat je jezelf weer terugvindt. En dat je weer in een goede groep met mensen bevindt.
Ja.
Ik bedoel, in hoe goede groep deze mevrouw zich... Nu, ik ben even haar naam kwijt. Maar zich bevindt
Preciosa,
met een schoonmoeder die haar eigenlijk dood wilde hebben. I don't know. Maar uiteindelijk is het goed gekomen.
Ja, en mensen die gaslighten zijn echt gewoon kneuzen.
Ja, inderdaad.
Oh mijn god.
Anyway.
Neem mensen gewoon serieus. What the fuck?
We gaan hem afsluiten.
Goed, anyway, ja.
Het is goed geweest. Vinden jullie dit nou leuk? Vonden jullie dit leuk? Laat het ons eventjes weten op Instagram @erwaseenseenpodcast. Daarnaast horen we het natuurlijk ook graag als jullie het niet leuk vonden. Of als jullie suggesties hebben, tips voor volgende sprookjes. En anders dan zijn we er over 2 weken weer.
Yes.
Oké.
Okay,
bye bye.
Bye bye.
Doeg.